En het geschiedde als hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan de weg zat, bedelende. En deze, horende de scharen voorbijgaan, vraagde wat dat was. En zij boodschapten hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. En hij riep, zeggende, Jezus, gij zone Davids, ontferm u mijner. En die voorbijgingen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, zone Davids, ontferm u mijner. En Jezus, stilstaande, beval dat men dezelfde tot hem brengen zou. En als hij nabij hem gekomen was, vraagde hij hem, zeggende, wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zei, Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tot hem, word ziende, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem, God verheerlijkende en al het volk dat ziende, gaven Gode lof.
De tekst voor de prediking wordt ook gevormd door deze geschiedenis van Bartimeus. Geschiedenis die de kinderen op de basisschool ook hebben gehoord als het goed is. We willen er nu in de prediking bij stilstaan. Het is vandaag biddag voor gewas en arbeid. En al onze wensen, zorgen en moeite mogen op een dag als deze neerleggen voor Gods aangezicht. Alles wat ons bezighoudt, mogen we in het gebed brengen bij God. Wat is dat bij jou, jongens en meisjes? Wat is het nou waar jij de Heere graag om zou willen bidden? En wat vormt voor u en voor mij op een dag als vandaag de inhoud van het gebed? Waarvoor hebben we de Heere nodig? Dat kan voor zoveel zijn. Je werk, de kerk, de zorgen die er zijn in de wereld, nu ook met die oorlog in Iran. De dingen die bij jou spelen op school, of je studie, gezondheid, het gezin. Trouwens, heb je de Heere überhaupt nodig? Echt nodig? Of denk je het misschien nog wel te kunnen redden zonder hem? Ja, die vraag klemt en knelt des te meer in het licht van ons tekstgedeelte. We willen naar ons tekstgedeelte luisteren onder het thema biddag in Jericho. Vier gedachten. Aanroepen, aanhouden, aanlopen en aankleven. Biddag in Jericho. Aanroepen, aanhouden, aanlopen en aankleven. Kijk, daar loopt hij. Jezus van Nazareth onderweg naar Jeruzalem. En nu is hij vlak bij Jericho. Je zou kunnen zeggen het laatste station voor Jeruzalem. De Heer Jezus is hier vaker geweest. Want de pelgrimsroute vanuit Galilea naar Jeruzalem leidt immers langs Jericho. En zo'n 1,5 kilometer ten zuiden van het oude en het verwoeste Jericho ligt een nieuwe stad. Het was een ontmoetingsplek voor pelgrims. En onderweg naar de Davidstad rusten de pelgrims hier uit en spraken ze elkaar. Het is trouwens Jezus' laatste opgang naar Jeruzalem. Hij is voor de laatste keer in Jericho. Hij is immers op de weg naar Jeruzalem om daar gegezeld, geslagen en gekruisigd te worden. 3 keer heeft hij inmiddels daarvan al gesproken. En het zal hem onderweg hebben bezig gehouden. Hij zal het tegenop hebben gezien. Morgen daar, als de Heer het geeft, vanavond nog wel wat meer over. Maar het heeft zijn gang onmiskenbaar verzwaard. En het geschiedde, zo begon de schriftlezing, als hij nabij Jericho kwam. Maar kijk dan daar. Daar zit hij. Buiten de stadspoort. Aan de kant van de weg. Uitgeschakeld. Hij doet niet mee. En hij telt niet mee. Voor Lucas een naamloze. Dat een zekere blinde aan de weg zat. Bedelende. Matthäus spreekt over 2 blinden. En 1 van hen die treedt wel meer op de voorgrond. Marcus weet zelfs zijn naam. Bartimeus. Zijn mooie naam. Bartimeus. Jij draagt de naam, jongens en meisjes. En misschien weet je wel wat jouw naam betekent. Maar Bartimeus was... Dat is een hele mooie naam. Dat betekent de zoon van Timeus. En Timeus betekent een geachte. Een eerwaardige. Dus een zoon van een eerwaardige. En toch, Bartimeus, dat is iets wat hem ongelukkig maakt. Hij is blind. Misschien blind geboren. Misschien blind geworden door een oogziekte. We weten dat niet. Maar hij ziet in elk geval niks. Hij leeft voortdurend in het donker. Dat is eigenlijk niet voor te stellen. Zeker niet als wij wel kunnen zien. Misschien, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een keer dat spelletje gedaan met een blinddoek. Dan werd jij zelf geblinddoekt. Je kon even helemaal niks zien en alles was helemaal donker voor je ogen. En je botste overal tegenaan en je moest met alles geholpen worden. Maar na een paar minuten werd die blinddoek weer weggenomen en kon je weer kijken. Deze man is blind. Niet maar voor eventjes, voor een paar minuutjes, maar altijd. Het is altijd donker in zijn ogen. En nooit ziet hij blauwe luchten. Nooit ziet hij 's nachts de sterrenhemel. Nooit kan hij verwonderd kijken naar de schoonheid van de schepping. De kleurige bloemen in het gras. De zee met haar mooie kleuren. Of die immens hoge bergen. Of de gewassen die groeien op het veld. En nooit kon hij zijn naaste zien. Altijd bleef het voor hem verborgen hoe die ander eruit ziet. En altijd moet hij wandelen in de donkerheid. Rondtastend in een nachtwereld. Rondwandelend in het duister. Altijd afhankelijk van anderen. Altijd aangewezen op de hulp van anderen. Altijd maar weer hopen dat er iemand is die zich vol medelijden over je omvermt. En je brengt waar je wezen moet. Reken maar dat dat een hard leven is. Zeker in een wereld vol zelfzucht en egoïsme. En die blinde Bartimeus, die zit daar maar te zitten. Aan de kant van de weg. Blind, maar ook nog eens bedelend. Dat wil zeggen, de hand ophoudend. Afgehaakt in de maatschappij. Afgewezen door de samenleving. Afgekeurd ook. Hij kan immers niet werken. En hij heeft ook zelf niet genoeg om van te leven. En bovendien, zo lijkt het, toch is er niemand in de familie die hem wat extra's toestopt. Hij is tot de bedelstaf vervallen. En hij moet het hebben van wat anderen aan hem geven. Dat is Bartimeus. Blind en arm. Genoeg om zich voor te schamen. Groot is zijn ellende en diep is zijn nood en zo zit hij daar. In zijn ongeluk, bedelend, beklagenswaardig. Bartimeus, een afgeschreven mens, een opgegeven geval. Maar daarmee vertoont die Bartimeus ook het beeld van een natuurlijke mens. Want sinds de val in Adam zijn we allemaal toch in een bepaald opzicht verblind geraakt. En verkeren wij met hem in een beklagenswaardige situatie. Geestelijk verblind dan. En is ons verstand zo verduisterd dat wij van onszelf geen verstand hebben van God en van goddelijke zaken. De zonde, die heeft het licht van de heerlijkheid waarin God ons had geschapen, uitgedoofd. Waardoor er een donkere nacht is gevallen over onze levensakker. Van nature doen wij de werken der duisternis. En onze begeerten en lusten strekken zich uit naar de duistere machten, waarin de vijandschap tegen God wordt uitgeleefd. God is een licht, in wie gans geen duisternis is. Maar door ons van die God af te scheuren, hebben wij ons verbonden aan hem die de vorst van de duisternis is. En donker is die ellendenacht waarin de mens sindsdien ronddoolt en rondtast. Blind voor wie wij zijn, blind voor onze zondeschuld. Een mens zonder zelfkennis, een mens zonder godskennis en geen zicht op Christus, onze zaligmaker. Dat is toch van nature onze ellende. En we zijn dan niet alleen blind, we zijn ook nog eens arm. Nameloos arm, tot de bedelstaf vervallen. We waren rijk begenadigd, geschapen naar het beeld van God, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar in Adam hebben we alles verprutst en alles verspeeld. En van onszelf bezitten we niets meer. Arm in onszelf en groot aan schulden. Zo zit hij daar, die Bartimeus. Dag in, dag uit. Week in, week uit. Misschien al wel maandenlang of zelfs wel jaren. Bedelende. Hij houdt zijn hand op. Maar het is wel een lege hand. Maar hij zit daar wel in een bepaald opzicht op een goede plek. Want pelgrims op weg naar Jeruzalem of komend vanuit Jeruzalem komen hier langs. En zo'n pelgrim naar de stad van David, zo'n pelgrim naar de tempel, die zal toch wel bereid zijn hem iets te geven. En deze dag zit hij er ook. Net zo als altijd. En alhoewel hij met zijn ogen niks kan zien, mankeert er aan zijn oren niets. Zijn gehoor is goed. En scherp vangt hij elk geluid op. En hij hoort luid gepraat. En hij merkt aan de voetstappen dat er een grote groep mensen dichterbij komt. Er moet een drukte van belang zijn. Wat zou dat wezen? Hij wil de oorzaak weten. En deze horende de scharen voorbijgaan, vroeg wat dat was. Waarschijnlijk heeft hij een uit die scharen aangeklampt om te horen wat er aan de hand is. En dan vertellen zij hem dat Jezus voorbij komt. En zij boodschapten hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. Alhoewel hij Jezus nog nooit heeft gezien, heeft hij wel veel van Jezus gehoord. De naam en faam van die Jezus is blijkbaar tot Jericho doorgedrongen. Misschien wel door pelgrims die vanuit Galilea onderweg naar Jeruzalem waren. Maar aan de poort van Jericho is gesproken over Jezus van Nazareth. Daar is verteld over de wonderen die Jezus heeft verricht. Dat hij zieken heeft genezen. Dat hij doven weer liet horen. Dat hij kreupelen liet lopen. En dat hij blinden weer het licht in de ogen gaf. Ja, zelfs dat hij doden heeft opgericht. En door hetgeen hem ter oren is gekomen, is in zijn hart het waarachtige geloof geboren. Het geloof komt immers altijd toch binnen via de oorpoort. Het heeft een verwachting van Jezus gegeven. Waar vele blind voor bleven, zijn bij hem de zielsogen voor open gegaan. Hij heeft verstaan dat deze Jezus de beloofde Messias moet zijn. Want al is deze Jood blind, hij kende wel de schrift. De schrift die leert dat de knecht des Heren, dat die zal komen om te openen de blinde ogen en om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis. En hij wist dat de profeet Jesaja, dat hij sprak van een tijd dat der blinden ogen open gedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. En hij mag geloven dat Jezus die lang verwachte zoon van David is. En nu hoort hij dat Jezus de Nazarener langskomt. En in die boodschap, in dat woord ligt voor die blinde Bartimeus hoop. Hij weet dat Jezus hem helpen moet. Anders is er voor hem geen redding. En uit alle macht roept hij het uit, vers 38. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Hij voelt, het is nu of nooit. Dit is de gelegenheid, misschien wel de enigste keer in zijn leven. En ook misschien wel de laatste keer. Want straks kan Jezus misschien wel eens voorgoed voorbij zijn gegaan. Zo is het toch. Het kan altijd de laatste keer zijn dat Jezus voorbij komt in het gewaad van zijn woord. En daarom roept hij de Heere Jezus aan. Nee, hij vertelt niet een heel verhaal hoe groot zijn ellende wel niet is. Hij komt ook niet met zelfbeklag hoe erg zijn blindheid wel niet is. Hij gaat niet uitvoerig vertellen wat hij allemaal heeft doorgemaakt en heeft ondervonden. Het is een roep. Uit de diepte. Een geloofsgebed. Uit de nacht klinkt die roep. Kort en krachtig, in het Grieks slechts één woord. Ja, als je in nood zit, heb je ook niet zoveel praatjes. Dan heb je ook niet zoveel te vertellen. Dan heb je alleen maar iets om te vragen. En daarbij past slechts één schreeuw om hulp. Kyrie eleison. Heer, ontferm u mijner. Erbarm u. Hij steunt en leunt op wat hij van Jezus heeft gehoord. En zo wordt Jezus' naam, gij zonen Davids, hem tot een pleitgrond. Hij grijpt Jezus aan in die messiaanse titel. Hey, dat is nou geloof. Zijn nood brengt hem bij Jezus. Maar het is ook zijn nood welke hij brengt bij Jezus. En zijn ellendige toestand beveelt hij aan bij de barmhartigheid, bij het ontfermen van de zonen Davids. Een roep in nood. En daarmee is die blinde Bartimeus toch voor ons allemaal ook een voorbeeld. Want wat is nou bidden? Bidden is bedelen. Een lege hand ophouden. Een schreeuw om hulp. Een roep om genade. Bidden is een gebed in ootmoed. Want Bartimeus, en het geldt toch voor elk oprechte bidder, die kan alleen maar een beroep doen op Gods ontferming. Hij kan alleen pleiten op de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid. En dan kun je niet komen met vermeende rechten. Je kan slechts vragen om de vervulling van je nood, omdat zijn ontferming zo oneindig groot is. En dat brengt bij onze tweede gedachte. Aanhouden. Ja, want die roep om noodhulp wordt hem nou niet in dank afgenomen. Nog wel het minst door degene die vooraan lopen. Want we lezen verder, vers 39. En die voorbijgingen bestraften hem opdat hij zwijgen zou. Hé, Bartimeus, hou je mond, joh. Ja, zo'n maatschappelijke onbetekenis, als die gaat roepen, dat is toch wel heel erg storend. Dat is toch beneden de waardigheid van de Heere Jezus. Want het was in die dagen de gewoonte dat een rabbi onderwijs gaf terwijl hij aan het lopen was. En dit geschreeuw van Bartimeus, dat maakt het onderwijs van die rabbi alleen maar onverstaanbaar. En daarom moet die blinde ook zwijgen. Het kan ook zijn, en daar wijzen andere verklaarders op, dat de schare haast heeft op hun weg naar Jeruzalem. Ze willen niet opgehouden worden. En die roepende Bartimeus is daarom alleen maar lastig voor hen. Maar best wonderlijk. Omstanders rond Jezus verhinderen anderen om de weg tot Jezus te gaan. Daarin ligt ook een les. Wie waarlijk uit de nood van zijn hart de Heere Jezus nodig krijgt, die krijgt dikwijls te maken met tegenstand. En het zijn daarbij meestal de meelopers die zich het meeste ergeren aan een oprechte discipel. En zij menen wel te kunnen bepalen wie er wel of niet tot Jezus mag komen. Dat is nou blinde hoogmoed. Die blinde Bartimeus zal het niet hebben begrepen. Hij is op Jezus aangewezen. En nu wordt hij daarom terecht gewezen. En ze zeggen tegen hem: man, ga daar nou maar weer zitten. Hou je mond, er zijn hier zoveel mensen en Jezus hoort je toch niet. Hij heeft ook wel wat anders te doen dan om zich bezig te houden met zo'n blinde. Jij telt immers niet mee, Bartimeus. Ja, de Satan die weet wel hoe hij zo'n blinde bedelaar tot zwijgen moet gaan brengen. En hij weet precies hoe hij dat noodgeschrei van een arme en een ellendige moet doen stoppen. Nog steeds. Want misschien zit er ook vanmiddag hier wel zo'n bedelaar die tot Jezus roept. Maar dan weten we toch ook wat er allemaal niet tegenop komt. Spotters van buiten en spotters van binnen. Die zeggen tegen je: stop er nou maar mee. Het is te vergeefs om tot hem te roepen. God hoort je toch niet. Bidden heeft geen zin. Of het wordt je voorgehouden, hou nou maar op. Het kan voor jou toch niet. Je bent veel te slecht. Of hij zegt tegen je, je bent geen uitverkorene. Je bent een verworpene en laat het bidden dan ook maar zitten. Of misschien wel dat je dat stemmetje hoort, dat gaat zomaar toch niet. Je kan toch niet zomaar de Heere Jezus vragen om hulp. Dan moet er toch eerst wel heel wat veranderd zijn in je leven voordat je dat mag doen. En dan van binnen klinkt dat stemmetje, het is nog waar ook. Voor zo'n een als ik ben, kan het niet. Ik heb het allemaal zelf ook verprutst. Ik heb ook te veel gezondigd. Mijn situatie is zo erg dat het voor mij niet meer kan. Wat moet je dan doen? Stoppen met bidden? Ophouden met roepen? Jezus maar voorbij laten gaan? Weet u, als de nood in je leven echt is, blijf je aanhouden. Als het geloof echt is, kun je niet wegblijven bij Jezus. Het is natuurlijk maar een voorbeeld. Stel je voor dat een kind zijn moeder is kwijtgeraakt in een druk winkelcentrum. Wanhopig schreeuwt het om zijn moeder. En omstanders proberen dat kind te kalmeren. Maar hoe meer de mensen zeggen dat dat kind stil moet zijn, hoe harder dat kind gaat roepen. Want dat kind wil immers zijn moeder weer zien. En als de nood weegt, kun je ook niet stoppen met roepen. En zeker niet als je net als die Bartimeus geloofsverwachting van de Heere Jezus hebt gekregen. Maar hij riep, zo lezen we verder, zoveel te meer. Hij riep zoveel te meer. En wat roept hij dan? Zonen Davids, ontferm u mijner. Opnieuw datzelfde gebed. Opnieuw die roep om ontferming. Maar voor roepen wordt nu in het Grieks een nog veel sterker woord gebruikt dan in vers 38. Het is eigenlijk een doordringend roepen. Eigenlijk staat er, hij krijste. Zo zwaar is zijn nood. Als zeggen anderen dat hij moet stoppen, hij kan dat niet. En dat is toch kenmerkend voor het ware gebed. Dat is niet zomaar even een schietgebedje. Of vluchtig je wensenlijstje bij God indienen en dan stoppen bij de eerste de beste tegenwerking. Nee, een oprechte bidder die houdt aan. Die kan ook niet anders. En dat is ook de juiste gebedsgestalte. Waarmee je ook komt, wat je vraag ook is, welke nood er ook kan liggen in je leven, waar je wensen ook kunnen liggen, om toch zo te bidden, aanhoudend, volhardend, blijven aanhouden, blijven aanroepen, blijven bidden. En als het echt is, kun je ook niet anders, want je wil van je ellende af. Zoals die drenkeling die daar ligt in het water. Zeg maar eens tegen die drenkeling dat hij moet stoppen met roepen om hulp. Dat is toch dwaas? Dat doet hij pas als hij gered is. Zolang hij in gevaar is, zal hij blijven roepen om hulp. En waar de nood wordt gevoeld en de overtuiging rijpt dat Jezus alleen je kan redden, kun je ook niet ophouden. Er is een innerlijke drang, gewerkt door Gods geest, die sterker is dan de tegenstand van mensen of van de duivel. Echte nood en echt geloof zal zich ook nooit het zwijgen laten opleggen. Het gaat alleen maar luider roepen. En het laat Jezus niet zomaar voorbij gaan. Het roept net zo lang, totdat God hoort en verhoort. Dat is nou bidden. Net zo lang roepen, net zo lang aanhouden, totdat God je genade bewijst en totdat God je antwoord geeft. En dat brengt dan weer onze derde gedachte. Aanlopen. En Jezus. Wat zal hij nou doen? Hoe zal Jezus nou omgaan met een ziel in nood? Hoe gaat Jezus nou om met een bidder in nood? Dat is toch wel een vraag op deze biddag of niet? Vers 40. En Jezus, stilstaande, beval dat men dezelfde tot hem brengen zou. Jezus hoort die man. Hij beseft zijn nood. En hij staat stil. Zie je, er is een God die hoort. Altijd. Elke dag opnieuw. Hij hoort dit noodgeschrei. En hij is vol mededogen en ontferming over hen die in nood zijn. Hij hoort het roepen uit de diepte. En hij merkt dat op. Hij blijft ervoor stilstaan. Hij neemt het op voor zo'n biddende kermer. En voor zo'n blinde bedelaar. Vindt u nou ook niet dat in dat stilstaan van Jezus Gods ontferming schittert? Jezus Christus die stilstaat voor een hopeloos geval. Dit tekent nou de Heer Jezus. Zo is hij nou ten voeten uit. Hij kan niet voorbij gaan aan dat roepen van die blinde en die ellendige man. Zo is Jezus ten volle bewogen over hen die in nood zijn. Zich ontfermend over hen die verloren liggen. Omziend naar hen die niets hebben en zelf ook niets kunnen. Maar wat deed de Heere Jezus nou eigenlijk stilstaan? Nee, op zich niet dat roepen van Bartimeus. Het is niet dat God ons hoort omdat wij zo hard roepen. Maar wel het pleidooi van Bartimeus op Christus' ontferming. Want daarmee raakt die blinde de Heere Jezus in zijn hart. Want daartoe is hij toch gekomen om ontferming te betonen aan ellendigen en barmhartigheid aan behoeftigen. En hier is nou een mens in zijn nood en zijn ellende, blind en arm. En een mens die een beroep doet op de ontferming van Jezus. En dat doet Jezus stilstaan. En hij laat dan vervolgens die blinde bij hem komen. Lucas, die is erover eigenlijk heel kort. Marcus, die zegt er meer van. We laten die verschillen nu verder maar even liggen. Maar in elk geval, dat Jezus hem roept, zal bij die blinde man zijn hoop hebben aangewakkerd. Want nu Jezus hem tot zich roept, zal dat niet zonder reden zijn. En daarom gaat hij. En als hij nabij hem gekomen was, zie je hem gaan, die blinde in zijn blindheid. Die blinde die verlangt naar licht. Hij strompelt, hij waggelt, hij struikelt, hij schuifelt, hij tast, maar hij gaat. Op Jezus bevel.
Hij gaat naar hem die gekomen is om blinden het gezicht in de ogen, om blinden het licht in de ogen te geven. Zo komt hij, getrokken door koorden van liefde. En als hij bij Jezus gekomen is, spreekt Jezus hem aan. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Nou jongens en meisjes, dat is toch eigenlijk een hele vreemde vraag, of niet? Het is toch wel duidelijk wat Bartimeus wil. Hij wil weer kunnen zien. Waarom doet de Heere Jezus dat nou? Nou, hij wil het horen uit de mond van Bartimeus zelf. En daarom is die vraag ook niet onbelangrijk. Jezus die geeft die blinde daarmee de gelegenheid om zijn nood bij Jezus bekend te maken, om zijn geloof te uiten aan Jezus. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Weet je, die vraag geeft jou, u en mij vanmiddag nou ook de gelegenheid om met onze noden tot Jezus te gaan. Doe het ook maar. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Leg het maar voor de Heere neer. Je cijfers op school. Misschien als je niet altijd naar je zin hebt op school, als er dingen zijn die je moeilijk vindt. Jullie studie misschien. Voor datgene waar je mee vastloopt. Datgene wat je misschien zoveel verdriet geeft in het leven. Voor datgene waar je ook geen weg mee weet, waar je ook de leiding van de Heere maar niet in kan zien. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Leg het maar voor de Heere neer, alles, al je begeerten, al je noden, al je wensen, al je vragen, al je angsten, al je moeite, al je pijn. Hij wil erom gebeden zijn. En loop hem dan maar aan als een waterstroom. En loop hem dan maar aan met alles wat je nodig hebt. Want wie tot hem komt en tot hem roept, die moet ook weten waarvoor hij tot hem komt. We mogen dat ook heel concreet gaan maken in ons gebed. We hoeven in ons gebed niet in algemene bewoordingen te blijven steken. Is dat niet vaak een probleem dat we zo vaag zijn als we tot God bidden en heel algemeen altijd maar weer spreken? Maar zeg dan maar heel concreet wat je van de Heere vraagt, wat je van de Heere verlangt, wat je graag wil, dat Hij je doen zal. Bartimeus deed dat ook. Toch ligt er nog wel iets meer in die vraag. Want Jezus dwingt zo ook Bartimeus om openbaar te komen. Hij stelt die vraag aan Bartimeus om te ontlokken wat nou zijn diepste nood is. Die vraag wil hem dus brengen tot de erkentenis van zijn ergste kwaal. Hij moet ertoe komen dat hij het voor Jezus gaat belijden. Ik ben blind, dat ik zien mag. Bartimeus die moet dus al zijn ellende, al zijn onmacht aan de Heere Jezus vertellen. Dat was voor hem nodig. Maar voor ons vandaag de dag toch niet minder. En daarom komt de Heere Jezus nog steeds met die vraag. Ook vandaag, wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij stelt die vraag om te onderzoeken of u, jij en ik echt in nood zijn. Om erachter te komen wat we nou het meeste nodig hebben. En hij wil ons daarmee ontdekken aan onszelf. En hij wil jou daarmee brengen tot de belijdenis van je blind zijn. Hij stelt dus die vraag om ons erbij te bepalen, erachter te brengen wat nou echt nodig is in ons leven. En die vraag, die geeft Bartimeus ook alle vrijmoedigheid om al zijn nood bij Jezus neer te leggen. En hij zeide, Heere, dat ik ziende mag worden. Hij vraagt dus niet om een aalmoes, hij vraagt ook niet om een gulle gift, hij vraagt ook niet om wat eten, maar hij vraagt om het belangrijkste. Genezing van zijn kwaal, licht in zijn ogen, levenslicht. Geen verzoek is ook te groot om bij de Heere Jezus neer te leggen. Alles kun je aan hem kwijt en alles mag je aan hem vragen. Hij wil er om gebeden zijn. En dan zien we tenslotte onze laatste gedachte, het aankleven. Want dan hoort Jezus dit gebed en hij verhoort dit gebed. En Jezus zeide tot hem, word ziende, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende. Ziet u, een mens in nood krijgt van Jezus wat hij begeert. Veel zegt Jezus niet. Het is maar een enkel woord. Eén machtswoord. Maar daarmee betoont hij wel zijn macht en majesteit. Bartimeus heeft zich niet vergist in de zaligmaker. Zijn vertrouwen in de Heere Jezus, zou je kunnen zeggen, wordt beloond. De Heere Jezus, die maakt hem gezond. Het is het geloof dat zich richt op Jezus. Het is het geloof dat het verwacht van Jezus. Uw geloof heeft u behouden. Het is het geloof dat zich helemaal toevertrouwt aan de Heere Jezus. Het is het geloof dat alles zoekt bij de Heere Jezus. Waarlijk, deze ellendige riep en God hoorde. Terstond. Terstond. Dan laat Jezus die blinde Bartimeus ook niet meer langer wachten. Op zijn noodgeschrei doet Jezus grote wonderen. Dat moet wat voor die man zijn geweest. Het donker voor zijn ogen klaart helemaal op. Licht komt er in zijn ogen. Hij kan alles zien. Die blauwe lucht. De stralende zon. De bomen in de volle bloei. De bloemen op het veld. De mensen om hem heen. Verwondering vervult zijn ziel. Het is waar. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Waarin, en het viel me opnieuw weer zo op bij de voorbereiding, wat is nou het eerst wat Bartimeus ziet als zijn ogen opengaan? Wie is de eerste die hij ziet als zijn ogen opengaan? De eerste die hij ziet is Jezus. Als licht in zijn ogen komt, is Jezus de eerste die in zijn gezichtsveld komt. De eerste blik is voor Jezus. En hoe onvergetelijk zal dat voor Bartimeus zijn geweest. Veel over hem gehoord, nu mag hij Jezus ook zien. Weet jij daarvan? Dat je de Heere Jezus hebt mogen zien? Weet u daarvan dat je blinde zielsogen geopend zijn en dat je Jezus kreeg te zien? Als dat lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat je Jezus mocht zien in zijn heerlijkheid, in zijn schoonheid, in zijn majesteit. Als die gezegende borg en middelaar. O, wat je dan ziet. Hoe heerlijk is dat gezicht. Omdat alles aan de Heere Jezus gans begeerlijk is. De liefde in zijn ogen. Zijn gewilligheid. Zijn ontferming. Zijn macht. Zijn majesteit. Hij die mijn vijandschap verbreekt. Die mijn blindheid geneest. Ja, als je op de Heere Jezus mag zien, dan wil je toch ook nooit meer bij hem weg. En wil je toch altijd ook bij hem blijven. Dat zien we bij Bartimeus. Want er volgde hem, staat er, God verheerlijkende. Hij komt achter Jezus aan. Hij kleeft Jezus aan. Hij heeft nog maar één verlangen. Bij Jezus wil ik zijn. Hem wil ik dienen. Hem wil ik volgen. Waar Jezus ook heen gaat. En waar Jezus weg hem ook brengt. En zo volgt hij Jezus. Waarheen? Weet je nog van het begin van de preken? Onderweg naar Jeruzalem. En hij zal daar bij die bekenden hebben gehoord, die van verre toekeken. En hij heeft het daar kunnen zien met zijn eigen ogen. De spijkers door zijn handen. Het bloed dat stroomde uit zijn lichaam. En hoewel hij er niets, toen nog lang niet alles van begreep, zal hij de tranen in zijn ogen hebben gehad. En zal het bij hem naar boven zijn gekomen. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. En mocht hij het zeggen, Jezus heeft moeten sterven. Ook voor mij. En voor hem, die Bartimeus, mocht het licht opgaan en mocht hij in het licht gaan wandelen. En dat wonder, dat heeft Bartimeus ook nooit meer klein kunnen krijgen. Hij heeft dat slechts kunnen aanbidden. En bij de poort van Jericho zit voortaan een blinde bedelaar minder. In het bericht van Jezus' komst heeft hij de mogelijkheid tot redding gehoord. En dat had hem de Heere Jezus doen aangrijpen in zijn gebed. En hoe is dat bij ons? Jezus, die immers vandaag toch ook weer langskomt in het gewaad van zijn woord. Wie weet is het wel voor het laatst dat hij langskomt. Net als toen in Jericho. Roep hem dan aan. En laat hem niet voorbij gaan. En werp je voor hem neer. Met al je zonden, met al je ellende en met al je nood. En doe een beroep op zijn ontferming en op zijn barmhartigheid. En belijd het er maar, Heere, hier ben ik nou zo'n een, zo'n blinde en zo'n arme. En rust niet. Eer hij voor je stilstaat, naar je omziet en je genade bewijst. En bid en smeek het maar. Kyrie eleison, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Amen.